Wij waren gebleven aan het eind van vers 33 in Handelingen hoofdstuk 2. Hij heeft dit uitgestort en dan staat er dat gij nu ziet en hoort. Daar hebben we al eerder bij stilgestaan, al zelfs naar aanleiding van hoofdstuk 1. Duidelijk moet zijn dat het vers dus zegt dat men nu iets ziet en hoort dat er in het verleden al was, maar toen hoorde of zag men het niet. Want wij hebben hier van doen op deze Pinkse dag met een van de vele wonderen, schuine streep, tekenen uit de Bijbel en met name uit deze periode van de heilsgeschiedenis. Want het zal duidelijk zijn, ook zonder verdere toelichting, maar het zal duidelijk zijn uit de Bijbelse geschiedenis dat die uitstorting van de geest, dat wil zeggen die manifestatie van de Heilige Geest op de wijze zoals die hier in Handelingen 2 plaatsvindt op deze Pinksterdag, dat die daarna nauwelijks meer plaatsvindt. Dat wil zeggen een heel enkele keer nog, met een speciale bedoeling blijkbaar. Die komen we ook wel tegen in de rest van de boekhandelingen, dus het heeft niet zoveel zin om erop vooruit te grijpen. Maar het is niet de normale gang van zaken. Wonderen en tekenen mogen dan betrekkelijk normaal zijn in de Bijbelse geschiedenis. Dat zijn ze niet hoor. Ze zijn niet echt normaal. Anders zou het geen wonderen meer zijn immers. Ze zijn juist exceptioneel. Zij het dan dat ze voorkomen in clusters, hoe zeg je zoiets netjes? Dat wil zeggen in bepaalde perioden van de heilsgeschiedenis, in andere perioden helemaal niet, of bij hoge uitzondering. En hier in deze tijd van de Heer Jezus en zijn discipelen vind je zo'n cluster, want zo noem ik het dan maar, zo'n korte periode van hooguit twee generaties, eigenlijk maar één, waarin deze wonderen en tekenen voorkomen. En voor de rest zijn ze absoluut uitzonderlijk. Dat, zo hoort het ook. Maar dit is een van die tekenen. En ze hebben ook een bepaald doel. Tekenen hebben altijd maar één doel. Hè. Ze hebben tot doel de goddelijke zending, de goddelijke achtergrond van de gebeurtenissen en in het bijzonder van de prediking te demonstreren. Ik heb het nagevraagd aan Nicodemus en die zei, die Jezus, dat moet een profeet zijn van God gezonden. Waarom dan? Nou, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Ik zeg altijd, daarom hebben wij profeten onder andere ook niet meer nodig, want we hebben gewoon die oude norm die sindsdien bewezen is en aangetoond is. En dat is gewoon het woord van God dat we voor ons hebben en daar zouden wij trouw aan zijn. Zie, er zijn geen wonder of tekenen bij nodig. Iedereen kan de boodschap controleren aan de hand van de Bijbel zelf. Er zijn nog een paar argumenten voor, maar misschien hebben we het er later nog wel eens over. We komen er vast nog wel tegen in Handelingen. Maar waar het maar om gaat is dat wat men nu ziet en hoort, vers 33, ziet men dus na iets dat vooraf ging. Dat weet u, dat zeg ik dus altijd bij dat woordje nu. Nu betekent na. Dat wil zeggen na het voorafgaande. En wat eraan vooraf ging was gewoon de opstanding van Christus. Dat hoef ik niet te verzinnen, want dat staat er natuurlijk bij. Ik bedoel, de hele toespraak gaat daarover. Ik zeg altijd dat tot ons alle vermaak de apostelen het hele kerkelijke jaar door elkaar gooien, want het is Pinksteren, maar Peter spreekt over Pasen. En spreekt over de opstanding van Christus. En verder was er ook eigenlijk geen nieuws. Want voor zover de Heer Jezus die geest ontvangen heeft als eerste, was het in zijn opstanding. Dat is precies wat Peters hier net uiteengezet heeft. Dus ja, daar hoef ik ook niet meer op terug te komen. Maar het zal ook duidelijk zijn dat sinds die dag, sinds de opstanding van Christus, inderdaad de gelovigen deze geest, dat wil zeggen dit nieuwe leven, ontvangen. Daar is niks moeilijks aan. Hoeveel teksten wil je hebben? Waar staat dat ons nieuwe leven gebaseerd is niet op de uitstorting van de Heilige Geest, zoals dat dan heet in ons jargon, maar gebaseerd is op de opstanding van Christus. Nergens anders op. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3. Of wat dacht u van Efeze 2, om er een paar te noemen dan. God heeft ons mede opgewekt met Christus en ons mede gezet in de hemel. Dat was Efeze 2. En de vraag is in dat hoofdstuk, zoek de Heilige Geest. Antwoord is, die vind je niet, die staat in hoofdstuk 1. Maar goed, dat doet er niet toe. Het is gewoon hetzelfde. We hebben deel aan de opstanding van Christus, daarmee aan zijn leven. We zijn met hem levend gemaakt, met alle consequenties van dien. Of gewoon Romeinen 6. We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En sindsdien woont de Heilige Geest in ons. Dan ben je inmiddels een bladzijde verder, dat wil zeggen in Romeinen 8, waar dat uiteengezet wordt. Maar het ontvangen van de Heilige Geest wordt daar niet eens apart vermeld. Er wordt gewoon gezegd, wij zijn met Christus levend gemaakt, Romeinen 6. En dus leven we niet onder de heerschappij van de zonde, Romeinen 6. Ook niet onder de heerschappij van de wet, Romeinen 7. Maar dus onder de leiding van de Heilige Geest, hoofdstuk 8. En wat we dan noemen het ontvangen van de Heilige Geest, wordt dus niet als zodanig apart vermeld. Dat is een goede reden voor, het bestaat niet als zodanig apart. Het is hetzelfde als wedergeboren worden, namelijk het is hetzelfde als geboren worden uit God, Johannes 1, dan wel geboren worden uit de Heilige Geest, uit de Geest. Dat heet wedergeboorte gewoon. Er hoeft helemaal niet moeilijk over gedaan te worden. En ik moet u zeggen, in het algemeen heeft men dat ook altijd wel goed begrepen hoor, dat dat zo is. Maar goed, God heeft dit, of Christus heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Nu is na. Na wat? Nou ja, na 50 dagen. Dat wil zeggen na de opstanding van Christus. Of langer. Je kunt ook nog zeggen, nou ja, het is de belofte uit het Oude Testament en nu hoor en zie je dat. Maar er staat niet wat nu gebeurt. Heeft dit nu uitgestort? Dat staat er niet. Dat helpt altijd, hè? Even zeggen wat er niet staat. Er staat heeft dit uitgestort, er staat ook nu, maar er staat niet heeft dit nu uitgestort, want het is niet zo. Hij had het al uitgestort. Bij Pasen namelijk. God had gezegd, ik zal mijn geest uitstorten. U weet wel, dat was de schriftlezing hier, hè? In Handelingen 2. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. De vraag is, wanneer is God daarmee begonnen? Johannes 7 of was het 8 zei, nou, toen Jezus verheerlijkt werd, want daarvoor was de geest nog niet. En Petrus hier in Handelingen 2 zegt, God is ermee begonnen toen hij Jezus heeft opgewekt. En dat is dus wat wij prediken. Vers 32, let op, niet wij prediken de uitstorting van de Heilige Geest, wij prediken dat God Jezus heeft opgewekt. Maar dat is wat eventueel in de Bijbel heet, de uitstorting van de Heilige Geest. Althans, het begin ervan, en het gaat nog steeds voort, zullen er nog steeds mensen wedergeboren worden en dus de Heilige Geest ontvangen als één ding. Ik bedoel, dat zijn verschillende termen ter aanduiding van hetzelfde. Althans, zo was het voor Nicea, zeg ik er dan altijd een beetje cynisch bij. Maar ik bedoel het niet zo lelijk, maar gewoon voor alle duidelijkheid. Hè? Men heeft werk gemaakt van de Heilige Geest als een aparte persoon binnen de drie personen van de eeuwige Godheid enzovoorts. En sindsdien begrijpen we niet meer wat het is, Heilige Geest ontvangen. En daarom denken we dat het iets aparts is. Toch? Ja, zo zit het gewoon. En als je dat kunt loslaten, als je daarom voorbij kunt zien en gewoon je Bijbel kunt lezen, blijft er geen enkel probleem over. Er is ook geen probleem aan. Deze Jezus, vers 32, heeft God opgewekt. Daarvan zijn wij getuigen. Samenvattend, hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde vanuit de dood tot ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, enzovoorts. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, kortom, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende, want er staat weliswaar en, maar u weet dat het heel vaak de betekenis heeft van de dubbele punt. Want ook door de dubbele punt worden twee zinnen aan elkaar verbonden. Ook de dubbele punt heeft het de functie van een voegwoord. En daar gaat het maar om, je leest hem dus ook soms als namelijk. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, namelijk de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Hij heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet, inmiddels ziet en hoort. Ik zeg er meteen bij, dus in de eerste plaats niet, hij heeft dit nu uitgestort wat gij ziet en hoort, want het is niet zo, hij had het al uitgestort, maar nu ziet en hoort gij het. En daarna voeg ik eraan toe dat het zien en horen van de geest niet normaal is. Geest per definitie is de algemene verzamelnaam of term voor alles wat onzichtbaar is. Dus als je toch ziet en hoort, dan is het geen geest meer. Nou ja, er is een smalle marge, een gebied, dat is weer Johannes 3, dat is de derde keer vanavond dat ik daar uit citeer. Maar daar staat pneuma, de geest of de wind, waait waarheen blaast, Het is een analogie, hè? Een soort uitgestrekte, doorgevoerde metafoor. Heeft hij het nou over de wind of over de geest? Nou, over beide tegelijk. De wind waait, de pneuma, de geest blaast waarheen hij wil. En gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Dat kan je namelijk echt niet zien. Er staat alleen bij, nou ja, je hoort zijn geluid. En de gedachte daarbij in Johannes 3 is uiteraard dat je hooguit de uitwerking van die geest kunt zien. Hooguit. Maar wat het ook is, geest als zodanig kun je niet zien. En daar gaat het maar om. En als hier dus toch wat gezien en gehoord wordt, dan is dat eigenlijk niet eens de geest zelf, maar de uitwerking ervan. Maar dan zodanig dat daarmee wordt gedemonstreerd dat inderdaad die geest is uitgestort. Daarna moet ik eigenlijk ogenblikkelijk van de uitdrukking af. Want u wordt geacht te begrijpen dat die uitdrukking, uitstorting van de geest, in de praktijk domweg synoniem is met een heleboel andere uitdrukkingen. Zoals daar zijn de komst van de Messias, het aanbreken van een nieuw verbond, het aanbreken zelfs van een nieuwe schepping, de vervulling van de oudtestamentische beloften, de komst van het zaad van Abraham, dan wel het zaad van David, dan wel de komst van de definitieve zoon des mensen, kortom de aanstelling van de zoon van God. Ging ik te snel, dat kan je niet bijschrijven natuurlijk. Maar zo'n hele reis van termen, dat is allemaal precies hetzelfde. Het is niks anders dan de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En het heeft al die consequenties. Of althans, al die dingen zitten daarbij in. Daarom heet het aan de ene kant de beloften. En aan de andere kant, ook op deze bladzijde van de Bijbel, in vers 39, heet het gewoon de belofte. Want je kan het ook als één geheel zien. Je kunt het op verschillende wijzen omschrijven, je kunt er verschillende aspecten ervan beschrijven, maar het is maar één ding, het is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Vandaar dat als de duivel de vervulling van Gods belofte en al Gods werk wil bestrijden, dan ontkent hij de opstanding van Jezus uit de dood. Ik zei, dat doet de duivel dan dus, logischerwijze. Omdat dat de essentie is van heel de Bijbelse boodschap. Een nieuwe schepping. Een nieuw verband, verlossing van het oude, het aanbreken van het nieuwe, de troost. Want troost is ook vervanging van dat wat verdwenen is, heb ik u vorige keer gezegd, en zo verder. Kortom, dit is de boodschap, een uitstorting van de geest is niks anders dan dat. En we hebben het vorige keer gelezen, ik weet nooit wat het, of het Johannes 7 of 8 was. Ik zal even kijken voor de zekerheid, het was Johannes 7, die in die uitdrukking van vers 39... De Heilige Geest, de welke ontvangen zouden, want was beloofd, die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En dus, Jezus werd verheerlijkt en het hangt samen met of het is in de praktijk hetzelfde als de uitstorting van de Heilige Geest. Theoretisch is het natuurlijk een ander ding, dat weet ik ook wel. Maar we hebben het niet over theorie, hè? We houden niet van theorie. In de praktijk gewoon is het volstrekt hetzelfde. De verschijning van de Messias, de verschijning van de Heer Jezus uit de dood, ja, je kunt het moeilijk noemen, is de verschijning van de Heilige Geest, want die verschijnt nou juist nooit. Daarom heet hij ook geest. Maar laten we zeggen, de komst van de Messias is de komst van de Heilige Geest. Daarom sprak de Heer Jezus over de komst van de trooster. Dat is een oud-testamentische term. Nachem, de trooster, maar Nachem, de trooster. En elke Jood weet dat dat een aanduiding is van de Messias. Christenen zijn het vergeten. Wat is de Messias? De komst van de trooster. Maar de Heer sprak over, ik ga heen, maar ik zal u een andere trooster zenden. Leuk, hè? Maar hij was de trooster. Alleen hij trekt zich terug in zijn zichtbare gedaante, om zo te zeggen, hij verbergt zich. En in plaats daarvan is de andere trooster met ons, maar bij nader inzien, het is dezelfde trooster, maar in andere hoedanigheid. Hij zegt niet gedaante, want de Heilige Geest heeft geen gedaante. En als de Heilige Geest toch een gedaante heeft, is het de gedaante van de Heer Jezus zelf. Precies. Heb je dat? En als de Heer in ons midden is, is de Heilige Geest in ons midden. We hebben immers maar één God. Dat was vroeger zo, dacht ik. Goed. We hebben toch maar één God. En de Heer Jezus is daar de gedaante, het beeld van. Dus zodra het beeld ontstaat, of wat eerbiediger, zodra dat beeld verschijnt, is het een manifestatie van de Godheid. Maar ook als het niet verschijnt, dat beeld, als de Heer niet lijfelijk en zichtbaar in ons midden is, dan nog is Zij in ons midden. Alleen noemen we Hem dan soms gewoon toch de Heer Jezus. En soms ook noemen we Hem de Heilige Geest. En voor zover je werk in ons doet, noemen wij het werk van Christus. Maar soms noemen we het ook het werk van de Heilige Geest, om aan te geven dat het gaat om een verborgen werk dat Hij doet. Maar nu ik het toch zo zeg, kan ik er nogal wat bij vertellen, want we zijn nog aan het begin van de avond. Kijk, er zijn natuurlijk, het is natuurlijk algemeen bekend dat gelovigen er toch eigenlijk niet van houden dat de Heer in het verborgene werkt. Dus dan wordt het toch iets anders. Ze willen dat Hij in het openbaar iets doet. Men wil iets kunnen laten zien. En zelfs dus, als men spreekt over de Heilige Geest, accepteert men niet wat het echt betekent, namelijk dat Hij in het verborgene werkt, en men wil dus toch graag manifestaties. Dan zoek je je Bijbel na, van wat doet die Heilige Geest dan? Nou, Hij laat mensen in tongen spreken, en Hij laat een wind waaien, en nog zo het een en ander. En men wil dat dan graag, weet u wel. En ik vertel het om te laten zien dat ik dat ook wel begrijp, maar het hele punt is gewoon dat men vraagt om de wonderen, terwijl de wonderen juist de uitzonderingen zijn. Waar het om gaat, is om het reguliere werk, het normale werk, want dat is de norm. Het normale werk van Christus, dan wel de Heilige Geest, en dat is een werk dat Hij in het verborgene doet. Maar om aan te tonen dat Hij het wel degelijk is die het doet, krijgen wij teken en wonderen. Nou ja, dat was mijn onderwerp van afgelopen zaterdag, heel de dag. Dus dat komt er allemaal meteen weer naar boven. Dat soort dingen. Maar daar heb ik het uitgebreid daarover gehad. Waarom zijn er tekenen en wonderen? In de Bijbel bedoel ik dan, hè? En welke functie hebben ze? En als je dat weet, dan weet je meteen ook dat die in het algemeen in onze dagen dus niet voorkomen. Wonderen wel, maar niet als tekenen. Dat wil zeggen, voor zover de Heer wonderen doet, doet Hij ze. Men zal ze misschien ook waarnemen bij gelegenheid, of ook niet. Het zal trouwens moeilijk worden om te bewijzen dat Hij het doet, want in het openbaar doet Hij het sowieso niet. Die functie heeft het namelijk ook niet. Nog afgezien dat Bijbelse wonderen altijd tekenen waren, dat wil zeggen, ze hadden ook een overdrachtelijke, symbolische, profetische, hoe noem je zoiets, typologische betekenis. En zonder dat vind je het nooit. Er wordt nooit iemand genezen alleen maar omdat hij nou eenmaal ziek was en genezen wordt dus. Never. Het is altijd omdat er iets mee aan de hand is, omdat er iets gedemonstreerd moet worden. U denkt maar aan die blind geboren, dat was een hoofdstuk verder in Johannes. Hoofdstuk 9, waarom is die man ziek, waarom kan hij niet zien, wat heeft hij verkeerd gedaan? De Heer zegt, nee, dat is alleen omdat de werken Gods in hem zouden openbaar worden. En hoeveel blinden er ook genezen werden in die dagen, ze werden niet allemaal genezen. En hoeveel zieken er ook waren in Bethesda, er werd er maar één gevraagd, wilt u gezond worden? Nou ja, en hij werd gezond gemaakt. Ik vraag me nog altijd af wat er gebeurde met die anderen. Die staan misschien nog op de wachtlijst, zuster. Ja, dat weet je veel. Ik doe er maar laconiek over, want hoe vertel je zoiets? Maar zo was het dan toch. En als je de geschiedenis leest dan van bijvoorbeeld die blind geboren, is er een heel verhaal aan vast. Waarom? Omdat het een profetische betekenis heeft, die ik nu dus niet ga uitleggen. Maar die zit aan al die tekenen vast. Daarom zijn het niet maar wonderen, maar tekenen. Maar wonderen alleen als wonder. Zonder teken, zonder betekenis, vind je in heel de Bijbel niet. Tenminste, ik heb er geen een gevonden. Nee, echt niet.
Moet dat, als ik het vraag, wat moet dat met het koninkrijk verband houden altijd? Dat staat in de Marcus.
Daar staat dat bij de prediking van het evangelie tekenen de discipelen, de apostelen, zouden volgen. Daarvan, ja, ik aarzel, want er zitten een paar aspecten aan die vraag tegelijkertijd, en die kan ik niet allemaal tegelijkertijd bespreken. Laat ik het zo zeggen, ik ben een simpele broeder. Ik ben een hele simpele man. En ik zeg dus, wat die mensen gedaan hebben, is het evangelie prediken. En die tekenen hebben hen gevolgd. En ik heb al vastgesteld, niet al te duidelijk vanavond, maar ik heb vastgesteld dat we hier te maken hebben met een cluster, zal ik maar zeggen. Een periode waarin verhoudingsgewijs wat veel wonderen gebeuren. Namelijk door de Heer Jezus en door een volgende generatie officieel. Namelijk door zijn discipelen Daniël de Top. Daar valt het dus in elk geval onder. Verder is het zo dat wat de aard van de typologie betreft die erachter steekt, die tekenen dus, de wonderen als tekenen, is het zo dat die tekenen eigenlijk helemaal niet spreken over het koninkrijk. In de zin van het openbare koninkrijk. Ik praat nu wat snel, dus let goed op wat ik zeg. De tekenen wijzen juist niet op de openbaring van het koninkrijk, wat hun symbolische of profetische betekenis betreft, maar ze wijzen juist op het tegenovergestelde. Op de verberging van dat koninkrijk in onze dagen. En ze demonstreren bijvoorbeeld dat inderdaad de zegeningen die de Heer geeft juist niet voor de wereld, voor de mens in het algemeen bestemd is, of voor het hele volk, maar juist voor de enkeling. Vandaar dat Bethesda het laag volgende werd maar één genezen. Nam ik expres als voorbeeld dan. Hè. Het was dus voor de enkeling. En meer nog, laat ik dat hier dan ook maar weer eens zeggen met enige aarzeling weer. Maar meer nog, ik heb het beslot zaterdag ook in het publiek gezegd. Al die mensen die ik in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen tegenkom. Al die lui die daar bijvoorbeeld genezen worden. Zijn stuk voor stuk en ook aantoonbaar uit de context. Een type van de 10 stammen van Israël. Waar het evangelie in onze bedeling is terechtgekomen. Ten koste van de 2 stammen. Hebben die ook nog? Al die mensen die genezen worden zijn een beeld van Israël. Maar niet van de Joden, maar van de 10 stammen in onze dagen. Stuk voor stuk. Neem die blind geboren, ik had hem nou toch even genoemd. Neem die blind geboren, de rest van het verhaal gaat erover dat die man die was blind en nou kan niet zien, maar dan blijken er een heleboel andere lui rond te lopen die denken dat ze kunnen zien, die zijn stekenblind. Lees het hoofdstuk uit. Het is heel vermakelijk. De discussie tussen die blind geboren die nou zien kan en die fariseeën die hem dan daarover ondervragen. Van hoe dat nou kan en hoe dat nou komt. En hij zegt uiteindelijk, ja, eerst vertelt hij het verhaal zo lang. De tweede keer wordt het verhaal korter. En de derde keer zegt hij gewoon, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik weet wel dat ik vroeger blind was, maar nu zie ik. En bij de vierde keer of zoiets zegt hij terug, ja, wie is er nou eigenlijk blind? Tegen die fariseeën. Want wij worden geacht te begrijpen dat die fariseeën blind zijn. Zij begrijpen er niks van. Die blind geboren zegt ook, ja, de man heeft mij genezen en jullie weten niet wie hij is. Wie is er dus blind? Enzovoort. Hè? Nou kijk, dat is onze bedeling. Zie? Waar de genezen blind geboren uiteindelijk gewoon een beeld is van de gemeente, dus om het makkelijker te houden. En die fariseeën een beeld van het Joodse volk in ongeloof. Maar dat vind je dus in al die tekenen feitelijk terug. Dat is de essentie van. Met andere woorden, zoveel hebben ze dus niet van doen met het te openbaren koninkrijk in de toekomst. En uw vraag is natuurlijk, dan formuleer ik hem anders. Uw vraag is of het dan zo is dat in de toekomst, als in de dagen van de wederkomst van Christus, als het koninkrijk van Christus openbaar wordt, of dan deze wonderen dan weer wel betrekkelijk regelmatig zullen gebeuren als cluster. En mijn eerlijke antwoord daarop is, broeder, dat weet ik niet. Ik lees dat namelijk niet expliciet. Ik concludeer het in ieder geval niet uit de laatste verse van Marcus Evangelie. Het zal wel kunnen. Ik bedoel, het staat ook niet dat het niet zo is. Maar ik lees ook niet dat het wel zo is. Wat ik wel weet, is dat die dagen die moeten leiden tot, laten we zeggen, populaire duizendjarig rijk. Dat het dagen zijn waarin wonderen, het woord tekenen laat ik even buiten beschouwing. Waarin wonderen gebeuren op aarde. Al was het maar omdat de duivel ze doet en zijn personeel. Die in elk geval, dat weet ik zeker. De kans lijkt me dus groot dat het ook gebeurt langs de andere kant. Dat wil zeggen door degene die inderdaad gesteld zijn tot dienstknechten gods. Dat zijn er in ieder geval 144.000. En ik acht de kans groot dat ze bij gelegenheid ook zulke wonderen doen. Maar eerlijkheidshalve zeg ik er meteen bij, maar ik heb het niet expliciet in de Bijbel gelezen. Ik ben het nooit tegengekomen. Niet dat ik me herinner. Maar de achterliggende gedachte van uw vraag is waarschijnlijk deze, dat waar het evangelie gepredikt wordt, dat hij zijn koninkrijk op aarde zal oprichten, dat daar die tekenen bij horen, bij de prediking van die boodschap. Dan moet ik u zeggen, broeder, dat ik in mijn dagen ook die boodschap predik, nog een beetje meer dan dat. Maar dan predik ik ook dat de Heer komt om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Ik bedoel, dat wordt al 2000 jaar lang gepredikt en Paulus predikte dat ook. Alleen zei hij, het kan nog wel even duren, want in afwachting daarvan doet de Heer een ander werk. Nou goed. En dat was Jacobus onder andere al die het zei. Nou, eigenlijk was het Petrus in Handelingen 3, dus daar hebben we het een van de volgende keren over. Die zei al, nee, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dat was echt gezegd in een tijd dus, waarin die wonderen inderdaad nog plaatsvonden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus ik ben helemaal niet geneigd om de gedachtegang te volgen dat die wonderen die in de eerste tijd van Handelingen, zal ik maar zeggen, of in de eerste tijd van de gemeente plaatsvonden, dat die gekoppeld zijn aan de prediking van een boodschap dat de Heer op aarde een koninkrijk zal oprichten en dat die wonderen daar nou eenmaal bij horen. Dat vind ik dus helemaal niet, omdat ik vanaf de eerste bladzijde van Handelingen al lees dat de Heer eerst een ander werk doet. Toch? En bovendien, omdat de aard van die tekenen en wonderen juist rechtstreeks verband houdt met onze tegenwoordige bedeling. Niet met de openbaring van zijn koninkrijk, maar de verberging daarvan. Sterker nog, dat geldt niet eens slechts voor de nieuwtestamentische wonderen schuine streep tekenen, maar zelfs voor de oudtestamentische. Nou ja, die al van de uittocht uit Egypte enzovoorts. U weet toch ook hoe die geschiedenis in elkaar steekt? Verlossing uit Egypte, maar daarna komt eerst de reis door de woestijn en dan pas het beloofde land. In ieder geval, die woestijnreis is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Het staat zwart op wit in de Bijbel, dus dat lijkt me duidelijk genoeg. En de beelden verband houden met de doortocht door de Schelfzee en ook de dingen daarna, water uit de steenrots en hoe het allemaal maar heten mag. En het opzien naar de verhoogde slang, zijn allemaal ontleend aan die uittocht uit Egypte onder Mozes. En daarna eventueel aan de intochten in Canaan onder Jozua. Dat heb je ook twee van die generaties waar die wonderen betrekkelijk regelmatig voorkomen. Maar al die tekenen wijzen inderdaad op onze tegenwoordige tijd. En er staat zelfs zwart op wit in de Bijbel dat het over onze tijd gaat. Gewoon in een concrete uitspraak, in 1 Korinthe 10 bijvoorbeeld. In Hebreeën trouwens ook. Lijkt me een duidelijke zaak. En daarna heb je daartussen nog een periode in de dagen van Elia en zijn opvolger en Elisa. Daar waren de wonderen ook tamelijk op een cluster, zal ik maar zeggen. Bleven wonderen, want er bleven uitzonderingen. Maar niettemin, die geschiedenis van die twee profeten, die wordt ons verteld in de vorm van allerlei wonderen die achter elkaar plaatsvinden. Maar als je ze bestudeert, wat er dan precies gebeurde, blijkt dat het ook over onze tegenwoordige bedeling gaat. Dat heb ik zaterdag trouwens ook gezegd. Die zoon die dan overlijdt van die weduwe, weet u wel, en die dan weer drie hoog gebracht wordt en daar wordt hij weer genezen omdat Paulus, nee niet Paulus, maar de Elia of Elisa strekt zich over hem uit enzovoort. Dat is die zoon die de erfgenaam zou zijn, eerst geboorte zou hebben, maar hij is overleden. Niettemin komt hij weer tot leven. Het is een beeld van het ontstaan van de gemeente in onze dagen als de erfgenaam van de beloften aan Efraïm. Eerst geboorterecht van Israël. Medegedeeld aan de 10 stammen. En iedereen denkt, daar komt niks van terecht. Dat is verleden tijd. Die is dood. Dat bestaat niet meer. Maar het zou je gedacht zijn. Die is tot leven gekomen. Maar waar gebeurt het? Bij voorkeur in een opperzaal. Nou ja, we waren al in een opperzaal, dus ik heb het al aangehaald. Maar binnenskamers bedoel ik maar. Hè? Het is onze bedeling die uitgebeeld wordt. En dat geldt feitelijk voor al die tekenen. Heel het Oude Testament door. Ik heb ze ooit, voor zover ik weet, allemaal besproken. Misschien heb ik er een vergeten. Staat ook nog allemaal op band. Dus ik mag een beetje met recht spreken. Ik ben nooit wat anders tegengekomen dan dit. Het ziet nooit op de bekering van Israël in de toekomst specifiek. Gaat nooit over de openbaring van het koninkrijk. Gaat altijd over Israël is ongelovig, in het algemeen officieel enzovoorts. Maar niettemin doet de Heer één werk. Ten behoeve van een minderheid. Waar eigenlijk het hele volk niet door gezegend wordt, maar slechts een overblijfsel uit het volk. Dat was zo in de dagen van Mozes en Jozua, de dagen van Elia en Elisa. Wellicht moet je ook meetellen de dagen van Daniel. Maar goed, het maakt niet zoveel uit. En ook zo in de dagen van de Heer Jezus en zijn discipelen. Zo zit dat. Meer daarover binnenkort op cd, zeg ik dan maar. Hè? Want we hebben het er zaterdag de hele dag over gehad. Goed. Dus terug naar dit schriftgedeelte. Waar het om gaat is dat deze wonderen die plaatsvinden, de functie hebben, dat hebben ze altijd, dat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus en dat wij geloven dat leven zouden hebben in zijn naam. Ik citeer het uit Johannes, wat het maar was, 20 vers 30 en 31, want dan gaat het over de tekenen en wonderen. Maar dat geldt ook voor de tekenen en wonderen hier in Handelingen 2 bij de volgende generatie, om zo te zeggen. Het demonstreert inderdaad dat het waar is. Kijk, als je geest niet kunt zien en horen, hoe weet je dan of God zijn beloften die nagaande vervuld heeft? Goed, dan demonstreert hij het. Op deze Pinksterdag bijvoorbeeld. En een mooie in dat verband is, en dan grijp ik met opzet dus terug, een mooie in dat verband is dus dit spreken in tongen, omdat dat een andere belofte was uit het Oude Testament. En die kan je wel controleren. Ik bedoel, uitstorting van de geest kan per definitie niet. Kan je niet controleren. Maar de Heer zei, ik zal door andere lippen tot dit volk spreken. Door belachelijke lippen staat er eigenlijk maar vooruit. Door andere talen tot dit volk spreken, Jesaja 28. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat kun je wel controleren. En wat er dus gebeurt op deze Pinksterdag, is dat die ene belofte gedemonstreerd wordt. De vervulling van die ene belofte gedemonstreerd wordt met die andere. In de vorm van een teken. Want zo nuttig was het niet dat men daar in tongen sprak. Het nut ervan is dat het verwijzing is naar en dus een herinnering aan Jesaja 28. En ik heb u daar al van gezegd wat het werkelijk is. Het spreken in tongen is in werkelijkheid het spreken in een andere taal tot het Joodse volk. Dat wil zeggen in de praktijk, officieel zelfs in het Grieks. En daarom is het hele Nieuwe Testament geschreven in het Grieks. En ter inzage voor de Joden. En die zeggen, wij willen geen Grieks. Dan zeg je tegen ze, nee, dat is precies wat de Heer al zei. Toen het Hebreeuws was, wilde je niet geloven. Toen zei hij, ik zal door andere talen, door andere lippen, tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Want het is een hardnekkig volk. En hun tafel staat vol met drek. Zie, dat kun je wel controleren. Maar zoals gezegd, al die beloften samen zijn gewoon één belofte met verschillende aspecten. Wel, het ene ding kun je niet controleren, maar het andere wel. En dus vind je ze gecombineerd, dan kun je het zien. En het geluid van die geweldige gedreven wind, dat kun je natuurlijk ook herkennen. Als je iets snapt van typologie, weet je dat wind is geest. En dat die krachtige wind uitdrukking geeft aan dat die geest, die kracht van omhoog, inderdaad actief is. Maar we zitten niet op het geluid van die wind verlegen, hoor. Zitten we niet op te wachten, toch? En daarna zeg ik wat ik dan ook altijd zeg. Als iets eenmaal bewezen is, hoeft het niet herhaald te worden. Heb ik nagevraagd aan de Heer zelf. Ze vroegen aan hem, wij willen wel een teken zien. Want ze wisten dat hij af en toe zo'n ding deed, hè. Een teken. Toch? Maar dat zei je toch, zeiden ze toch, wij willen wel een teken zien. En toen zei de Heer, dit volk zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona. Bij nader inzien, dat hadden ze dus even ervoor al gehad. En toen kregen ze hem nog een keer, dat was de dood en opstanding van de Heer Jezus zelf. En daarna kregen ze hem nog een keer, die zien ze al helemaal niet. Dat is de dood en opstanding van het volk als zodanig. Want niet alleen Jona en de Heer Jezus stonden op de derde dag, maar ook Israël zelf zal op de derde dag herrijzen. Volgens Hosea, wat het maar was, 6 geloof ik, hè? 6 vers 2, hè? Na 2 dagen zal hij ons weder levend maken, op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. En toen zei Petrus zachtjes erbij, nou ja, een dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Dus dat gaat een jaartje of 2000 duren voor het zover is. Maar het is het derde teken en ze zouden het zelf ondergaan. Het punt is gewoon dat als er eenmaal tekenen geweest zijn duidelijk, dan heeft het herhalen ervan geen zin. En zwart op wit, maar dat heb ik ook zaterdag gelezen. Zwart op wit staat dat in 1 Korinthe 1. Want daar staat, je kan wel aan de gang blijven met die Grieken. Die begeren wijsheid. Je moet met die Grieken moet je met een of andere redenering, filosofie aankomen. Vanuit de verschijnselen redenerend moet je komen tot wat abstracte en geestelijke conclusies en theorieën. En bij de Joden ligt het anders. Bij de Joden die willen tekenen, begeren, niet een teken, tekenen staat er. Joden begeren tekenen, maar je kunt wel aan de gang blijven, want hoeveel ze er ook gaat, ze willen er steeds opnieuw heen. En dus zegt 1 Korinthe 1... dat daar een eind aan gekomen is aan zowel de wijsheid als de tekenen, want het is mogelijk via redeneren, op in zeker opzicht althans, God te leren kennen enzovoort, zegt Romeinen 1 trouwens ook. Bovendien, van de andere kant geredeneerd, als je het evangelie kent, dan is het niet zo moeilijk om daar een filosofie alsnog onder te leggen, om het onderbouwen, maar waarom zou je eigenlijk, zo nuttig is het, maar het kan wel. Voor iemand die daar behoefte aan heeft, no problem. De Bijbel reikt het ook aan. Het is erg tijdrovend, denk ik altijd, maar vooruit. Maar het kan. Maar het heeft niet zoveel zin. En tekenen, Paulus deed tekenen in zijn dagen. Maar waarom zou hij nog? En dus zegt hij, nee, de wijsheid, zoals de tekenen verdwijnen, daar wordt tegenovergesteld de dwaasheid van de prediking van de evangelie. En voor wat het tekenen betreft, blijft het gewoon het kruis. En dus is het de dwaze woord des kruises. Hij koppelt ze aan elkaar daar en zegt, dat is definitief, daar blijft het bij. De dingen zijn bewezen, de dingen zijn beredeneerd, die tekenen zijn geweest. Het heeft geen enkele zin om nu te zeggen, van ja, dat moet ik maar eens bewezen zien. Hè? De opstanding van de Heer Jezus, hoeveel waren er ook alweer die daar getuigen van waren die het getuigd hebben. Ik bedoel, maar wat voor zin heeft het om nu te zeggen, ja, dat zal toch niet waar zijn, dat moet bewezen worden. Na 2000 jaar nog bewezen worden. Het is toen bewezen, het is gedemonstreerd, het staat juridisch vast en daarmee uit. Je kunt niet bezig blijven met dat gezeur. Ik vind dat gezeur inderdaad. Het is bewezen, klaar uit. Teken, oké, nog een teken, van mijn part, 2 tekenen dan. En dan is het bewezen, toch of niet? Nou, 3 dan. Nee, ik heb precies 3 gebeurtenissen in de Bijbel vermeld waarin in tongen gesproken wordt. Precies 3. Dit was de eerste. Daarna bij Cornelius. En daarna dus bij een heiden thuis. En daarna in Efeze. Bij de heidenen thuis. En daar heb je het mee gehad. En daarna algemene opmerking, en dat is alleen maar in de Korinthe-gemeente, dat daar in tongen gesproken werd. En dat is een beetje, wat noemen ze zoiets, pathetisch, weet zoiets. Dat wil je eigenlijk niet vertellen, want als er 1 gemeente vleeselijk was in de Bijbelse tijd, was het die van Korinthe. En daar spraken ze in tongen. Dus of je daar nou een voorbeeld aan moet nemen, dat. Hè? Ik bedoel. Dat blijft dan toch heel moeizaam allemaal maar. Hè? Werkte de geest daar dan zo erg? Zo heftig? Lees de brieven en concludeer dat dat niet het geval was. Dus blijft het problematisch. Maar specifieke gebeurtenissen, maar 3. En daar hebben we het nog wel over. Hier hebben we het over deze gebeurtenissen. Ze demonstreren inderdaad dat God dit heeft uitgestort, of beter, dat Christus dit heeft uitgestort, dat gij nu, inmiddels, in ieder geval na 50 dagen, na Pasen, dat gij nu ziet en hoort. En daar gaat het maar om. Men kon het nu waarnemen, voor de gelegenheid. Dat bleef niet zo, uiteraard, wij lezen dat ook niet, het bleef domweg niet zo. We hebben hier met wonderen te maken, en dus inderdaad tekenen, ja. Nou goed. Waarna volgt? Vers 34. Want David is niet opgevaren in de hemelen. U ziet, dat is nog steeds het onderwerp, hè? Niet wat wij uitstorting van de geest noemen. Hoewel, speelt een rol. Maar de opstanding en hemelvaart, kortom, de verheerlijking van Jezus. U weet wel, de geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Kortom, de verheerlijking van Jezus is het onderwerp van de prediking. Wijst dus inderdaad ook 50 dagen terug. David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij, David, zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere. niet tot mij, maar tot mijn heren. Met andere woorden, die uitspraak die nu volgt was een uitspraak over de zoon van David. Zo'n structuur hadden we natuurlijk ook al in vers 30 en 31. Daar ging het over de dood en opstanding van de Heer Jezus, in aanleiding van in elk geval Psalm 16. En hier gaat het om Psalm 110 en gaat het om een uitspraak over het vervolg erop, namelijk de hemelvaart. Ja, dat is eigenlijk het woord wat ik wilde vermijden, maar goed. De hemelvaart van de Heer Jezus, want bij hemelvaart denkt u aan hemelvaartsdag en dat was nou weer niet de bedoeling. Ik bedoel dus de verhoging van de Heer Jezus, waarbij tot hem gezegd werd, en dat staat hier dus ook, zit aan mijn rechterhand. De Heer heeft gesproken tot mijn heren. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik, of opdat, want totdat en opdat is in die oude talen volstrekt gelijk. Totdat is alleen maar een tijdsaanduiding, helaas. Maar het had ook een doelaanduiding kunnen zijn. En in dat geval vertalen wij het in Nederlands met opdat. Dus totdat, of opdat ik uw vijanden zal gezet hebben, of zal zetten, tot voetbank uw voeten, in de gewone betekenis van, zit aan mijn rechterhand, ik zal namelijk uw vijanden aan u onderwerpen. En een totdat is er eigenlijk in onze Nederlandse betekenis niet eens bij, want er is geen totdat, hij blijft daar altijd namelijk. Hij blijft altijd die positie houden, dus niet aan een tijdperk gebonden, vanzelfsprekend. Er zit geen termijn aan vast. Dus tot hem is gezegd, tot de Messias, de zoon van David, die dus zijn Heer is, is gezet, gezegd, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Dat is de essentie van de prediking, de opstanding van de Heer Jezus en in gepaardgaande daarmee zijn hemelvaart, alles in één en dezelfde gebeurtenis, of beter, in ieder geval op één en dezelfde dag. Want sinds wanneer is de Heer Jezus gezeten aan de rechterhand Gods? Sinds zijn opstanding uit de dood. Nou ja, we hebben het erover gehad naar aanleiding van hoofdstuk 1. De hemelvaarten, we hebben er uitgebreid over gesproken. Wat daar heet, wat wij daar noemen de hemelvaart van de Heer Jezus, was een teken achteraf. Niet alleen van zijn hemelvaart, maar die al lang had plaatsgevonden, op de dag van zijn opstanding, maar meer nog, het was een voorafschaduwing van zijn wederkomst, want dat staat er gewoon zwart op wit bij. Deze Jezus, die gij hebt ten hemel zien opvaren, zal op dezelfde wijze, zal al zo komen, gelijke wijze gij hem naar de hemel hebt zien opvaren. Hij zal wederkomen namelijk op dezelfde manier en op dezelfde plek, zichtbaar en wel. Alleen, niet alleen, maar dan samen met heel de gemeente. Ja, ja, zeker. Goed, dus terug naar hoofdstuk 2, vers 34. De Heer heeft gesproken tot mijn heren zit aan mijn rechterhand. Dat is een van de meest geciteerde bijbelteksten uit het Oude Testament in het Nieuwe. En er worden ook een heleboel consequenties aan verbonden. Hij is ontleend aan Psalm 110, vers 1... maar in het Nieuwe Testament wordt er veel werk van gemaakt van die uitdrukking. In de eerste plaats omdat hij zegt dat de zoon van David de Heer van David is. In het Matthäus-evangelie, ik meen hoofdstuk 21, wordt het aangehaald door de Heer zelf. Hij zegt, als de Messias dan de zoon van David is, zoals jullie zeggen, waarom noemt David hem dan zijn Heer? In Psalm 110, vers 1, dit vers dus. En zij blijven het antwoord schuldig. Maar daarna, in het Nieuwe Testament in het algemeen, wordt de term aangehaald om aan te geven de positie van de Heer Jezus Christus. Namelijk niet op de troon van David, maar op een veel hogere troon in de hemel zelf namelijk. Omdat hij het beeld Gods is. En daarmee kom ik vanzelf in Hebreeën 1, vers 3. Maar daarna in diezelfde Hebreeënbrief nog een paar keer wordt het aangehaald. En altijd met de strekking dat hij daar in de hemel, in die positie, niet alleen koning is, dat is vanzelfsprekend, min of meer, maar dat hij daar ook de functie heeft van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is ook typologie, zeg ik altijd maar. Maar niettemin, een feit, ik bedoel, vervuld in onze dagen, de functie van de Heer Jezus aan de rechterhand Gods is in de praktijk, als het er helemaal over gaat, zelfs meer die van hoge priester dan die van koning. Want zijn koningschap is tamelijk beperkt in de praktijk, Nee, theoretisch niet, maar in de praktijk, voor wat hij ermee doet, wel. Zijn priesterschap niet. Maar zijn koningschap is beperkt, dat we krijgen pas in de toekomst, in zijn wederkomst namens, voor volle omvang. Wanneer alles wat in de hemel en op aarde is, aan hem zal worden onderworpen, ook in de praktijk. Hij zou dat nu ook kunnen doen, hij doet het alleen niet. Want hij heeft zich beperkt tot, vertaald met overgegeven tot, hij zich beperkt tot een werk aan de gemeente, de verzameling van de gemeente uit de volkeren enzovoorts. En in dat werk is hij wel degelijk hoge priester. Moet ik dat uitleggen? Eigenlijk niet, want we komen de term hier toch niet tegen. Maar heel snel dan, voor degenen die zich dat niet realiseren. De vraag moet dan eventueel zijn, wat is dan het werk van de hoge priester? Wat doet hij dan? En dan moet ik u zeggen, nou niet wat men algemeen denkt. Want kijk, wat men algemeen, in evangelische kring, zuster, hè, daarbuiten weet ik toch niks, heb ik geen verstand van. Hè. Wat men algemeen denkt van, is de Heer Jezus Christus is degene die voor onze zonde gestorven is en we geloven dat hij leeft. Daar blijft het ongeveer bij. Want wat hij dan doet is volstrekt onduidelijk en ook altijd aanleiding tot kerkscheuringen en ook in evangelische kring bovendien ook, hè. Maar goed, hij is voor onze zonde gestorven. Kortom, als wij behouden moeten worden, moeten we door de Heer Jezus en door het werk wat hij gedaan heeft. En dat is natuurlijk volkomen terecht. Dat is zo. Als men daarnaast leest dat hij genoemd wordt hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan denkt men dat het nog steeds betekent dat hij in de tijd voor onze zonde gestorven is, onze schuld heeft weggedaan en dat we door hem moeten behouden worden. Want de hoge priester is toch Christus en door hem moeten wij toch behouden worden. Dus moeten wij behouden worden door de hoge priester. Als ik het zelf zo aanhoor, denk ik, dat klinkt toch wel logisch eigenlijk. Maar het is niet waar. Het is niet waar. Nederlandse politici kun je dat uitleggen. Die kennen dat verhaal van die petten, weet u wel. Welke pet had de man op toen hij die brief schreef? Dat is al jaren terug alweer. Schreef hij dat als minister of als, nou ja, weet je veel wat. Dat kunstje, dat hebben ze erin gehouden tegenwoordig. Dat is altijd aardig om een uitvlucht te hebben, hè. Maar goed, men kent het verschil. Een mens kan verschillende posities innemen. En het hele punt is dat als we even loslaten wie de hoge priester is, maar alleen ons afvragen wat het is, dat wil zeggen, wat de functie inhoudt, dan krijg je ineens een heel andere functieomschrijving. Zo heet dat toch of niet? Hè? Want wat doet de hoge priester? Nou, het korte verhaal, want ik zou het kort doen, anders moet ik de Hebreeënbrief met u bespreken. Ik zou het kort doen. Het korte verhaal is dit. Als je wilde behoren, als je heiden was, je wilde behoren tot Israël, dan moest je niet bij de hoge priester wezen om daardoor om door hem aan Israël toegevoegd te worden. En als wij willen, als zondaren, heidenen, willen toegevoegd worden aan het volk Gods in onze dagen, namelijk aan de gemeente, moet je daarvoor niet bij de hoge priester zijn. Werkelijk niet. De hoge priester in het oude verbond, Aaron zal ik maar zeggen, had daar helemaal niks mee te doen. Die had alleen een functie ten aanzien van het volk. Niet ten aanzien van andere buitenlanders die eventueel tot het volk wilden toegevoegd worden. Hilversummers die in Amsterdam wilden wonen, in Mokum zal ik maar zeggen, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Ik probeer u duidelijk te maken wat de man wel en niet moest doen. Hij had een functie ten aanzien van het volk, niet ten aanzien van de heidenen, opdat die aan het volk zouden kunnen worden toegevoegd. En als je niet tot de gemeente behoort en je wil eraan toegevoegd worden, moet je niet terecht bij de hoge priester. Dat kan niet, want het is je hoge priester niet. Dat is de hoge priester van het volk waaraan je toegevoegd wil worden, dan wel. Maar het is je hoge priester niet, dus je hebt er niks aan. Wat de hoge priester doet, zegt Hebreeën 2 bijvoorbeeld, dat zegt, hij is hoge priester en dan wordt het ook even heel kort samengevat, erg kort als u mij vraagt, maar er staat, hij doet verzoening voor de zonden des volks. Niet verzoening voor de zonden van de heidenen, opdat ze tot het volk zouden toegevoegd worden. Ook niet, hij doet verzoening voor de zonden der zondaren, zodat de mens in het algemeen met zijn zonden terecht kan bij hem. Dat is niet zo. Hij doet verzoening voor de zonden zijns volks. Wat bedoel je nog? In de praktijk betekent het dat hij verzoening doet voor de zonden van de gelovigen. Maar pas nadat ze eerst tot geloof gekomen zijn. En het heeft niks van doen met of iemand behouden wordt of niet. Het heeft van doen met iemand die behouden is, die wedergeboren is, die deel heeft aan Christus en aan zijn hemelse burgerschap. Want ook die gelovigen zijn nog steeds zondaren. Ik bedoel, wij waren zondaren en nu zijn wij gered, dus zijn wij geredde zondaren. That's all. En zonder staan de mensen in de weg om God te dienen. En wat de Bijbel overleert, is dat onze dienst ook niet rechtstreeks gericht is op God die wij zouden dienen, maar dat wij in dienst staan, onder leidingschap staan, hoe zeg je zoiets, hè? Onder de leiding staan van de hoge priester. En die maakt ons bekwaam om God te dienen. Hij reinigt ons van onze zonden in de onze praktische zonden in de praktijk. Als je het niet aan elkaar kunt houden, zeg ik, nou ja, dat is dan lastig, maar ik zal nog één voorbeeld geven dan. Dat is het voorbeeld van de voetwassing uit Johannes 13. Waar de Heer niet op straat, op een hoek van de straat, de voeten van de voorbijgangers ging zitten of staan wassen. Maar hij reinigde de voeten, en dan ook alleen de voeten, en niets meer dan de voeten. Hij reinigde de voeten van de discipelen, binnenskamers. En zei daarbij, iemand die helemaal gereinigd is, dat waren ze dus, anders waren ze daar niet binnen. Iemand die eenmaal gereinigd is, heeft niet anders voor nodig dan dat hem de voeten gewassen worden. En wat de Heer daar deed, is de uitbeelding van zijn hoge priesterlijke werk nu. Van althans een aspect daarvan, maar niettemin, dat is wat hij doet. En hij doet het niet omdat wij het hem vragen, hij doet het zonder dat wij hem vragen en zelfs zonder dat we er weet van hebben. Het is hetzelfde als wat Efeze en Titus noemen, hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. Hij reinigt zich een eigen volk. Waarom? Opdat het ijverig zou zijn in goede werken. En dus opdat het bekwaam zou zijn tot de dienst. Of zoals Hebreeën 9 vers 14 het zegt, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. En dat doet hij alleen voor degenen die eerst tot zijn volk behoren. En we horen tot zijn volk, doordat wij geloven in de Heer Jezus als zodanig en in zijn werk uit het verleden, en daardoor krijgen we deel aan het werk dat hij nu in het heden doet, en dat is ons bekwaam maken tot de dienst aan God. Een dienst reeds nu, in dit leven uiteraard, maar zeker ook ons helemaal bekwaam maken om God te dienen tot in alle eeuwigheid. Het is een werk dat de hoge priester doet aan het volk, met uitsluiting van degenen die niet tot het volk behoren. Waar nog bij komt, dat voor zover de Heer hoge priester is, is hij dat pas sinds zijn opstanding, want daar hadden we het over. Dat is niet alleen wat hieruit volgt, maar uit Psalm 110, maar het is wat uitgebreid uiteengezet wordt in de Hebreeënbrief. Namelijk, nadat hij de reinigmaking onze zonde, de totale mens, in zichzelf teweeg gebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand Gods en is van God genaamd hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zijn hoge priesterlijk werk deed hij niet aan het kruis, dat kan niet, want toen was hij geen priester, na geen enkele ordening. Het staat er zwart op wit in Hebreeën 7. Maar het is een werk dat hij pas doet sinds hij de opgewekte is. En voor zover dus het Oude Testament belooft, Psalm 110, vers 4. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, is het een van die beloften die je bij elkaar optelt tot nog steeds één belofte. De komst van de Messias namelijk. En daarmee de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is hij, onder het nieuwe verbond, en dus pas na zijn opstanding, enzovoorts. Nou goed, lijkt me dat dat wel duidelijk is. De uitspraak uit Psalm 110, hier aangehaald in Handelingen 2, vers 34, is dus, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, die van David, zit aan mijn rechterhand, maar ik citeer er altijd meteen bij vers 4, waar tot hem gezegd wordt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hebt u die? Ze horen gewoon bij elkaar. Het is de aankondiging van de zoon van David, die tot zoon van God zou gesteld worden, uit dien hoofde aan Gods rechterhand zit, maar uit dien hoofde, uit hoofde namelijk van dat eerstgeboorterecht, is hij dus niet alleen koning, maar ook hoge priester. Daarmee middelaar van dat nieuwe verbond, enzovoorts. En in die positie worden alle vijanden aan zijn voeten onderworpen, niet maar in de toekomst, maar ook reeds nu. Al is dat niet het belangrijkste is nu dat hij zijn werk aan de gemeente doet en dat dus de gemeente op een of andere wijze de overwinning heeft op die vijanden. Het gaat nog niet om de uitdelging van de vijand, het gaat alleen nog maar om dat wij op de vijand de overhand zouden hebben. En de uitdelging van de vijand vindt pas in de toekomst plaats. Nee, ik bedoel, hij verzamelt zich toch zijn gemeente. En een beetje ellende in de wereld, daarbij, doordat die vijand uit de keer gaat, dat helpt daarbij ook nog. Want waarom zouden wij de legerplaats uitgaan, de wereld uitgaan, als in de wereld allemaal koekenij is, omdat alle vijanden aan Christus zijn onderworpen in de praktijk? Hoezo moet je dan de wereld uit? Dus dan denk ik, laat hem maar te keer gaan. Het is niet wat wij willen, maar er gebeurt er wel. Dan zeg ik, nou laat maar gaan. Het is voor ons argument genoeg om die dode wereld uit te stappen. Zoals het lied zegt, toch? Uit te gaan buiten de legerplaats, Hebreeën 13, enzovoorts. En die legerplaats, dat komt in de toekomst. Dat wordt in de toekomst geregeld. Maar niet nu. Zie? En dus, wij zouden eruit gaan en ons tot hem laten verzamelen, opdat wij daar in onze toevergadering tot hem, zoals onze broeder er straks uit Hebreeën inderdaad heeft aangehaald, uit Hebreeën 10, opdat wij daar inderdaad hem zouden dienen en daar ook van hem zouden ontvangen genade, barmhartigheid, hulp en dus kracht enzovoorts te bekwame tijd. Maar alleen met dat doel, niet met als doel dat we een beetje aangenaam en leuk christelijk door het leven gaan of zo. Maar opdat we hem zouden dienen. En in ieder geval dat zouden leren, was de bedoeling. En leren verstaan dat we in deze wereld niet thuis horen. En leren verstaan dat deze wereld in de praktijk beheerst wordt, geregeerd wordt. In de praktijk dus door de duivel, door de boze, heet zoiets. En wat de Heer doet, is ons van die boze bewaren. Nou ja, voor zover wij het laten gebeuren. En wat de Heer doet, is onze harten reinigen van een kwaad geweten. Nou ja, voor zover wij het laten gebeuren. Maar dat is het werk wat Hij doet, en je kunt er deel aan hebben of niet. We zijn zo toe aan vers 36. De samenvatting van de hele toespraak. Dat zie je meteen weer aan het woordje dan. Zo weten dan, dus op grond van het voorgaande, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat is de prediking, dat is waar het om gaat. En dus zegt Petrus gewoon, deze Jezus is nu, hij is gemaakt tot, en is dus nu Here en Christus. Waarmee maar in deze plaats gezegd wil zijn dat hij dat dus niet was voor zijn opstanding. Althans, dat was hij niet toen hij op aarde leefde. En over de rest hebben we het nu niet, dat maakt het ook nodeloos ingewikkeld. Wat ik dus zei is dat je concludeert dat toen hij op aarde leefde, geboren werd en wandelde, want zo noemen wij dat een gemakshalve, was hij niet de Christus en ook niet de Heere. Want als hij dat wel was, kan hij nooit tot Christus en tot Here gesteld zijn geworden, wanneer en hoe dan ook. Het probleem in het algemeen is dat christenen in de loop der tijd, in de loop der eeuwen, altijd hebben moeten bewijzen, verdedigen, aantonen en prediken dat Jezus de Christus is. En bovendien dat hij God is. Met als gevolg dat zij zelf vergeten zijn dat dat niet altijd zo was. En dat Jezus in zijn omwandeling op aarde niet de Messias was. En dat hij ook niet God was. Ik loop tegen kerstfeest, zeg ik dan altijd. Dus langzamerhand gaan we het een beetje weten weer. Hij kwam uit de hemel, kwam op aarde, werd mens, enzovoorts, en zijn weg leidde tot de dood. Hebreeën 2 zegt, hij werd mens, werd vlees en bloed deelachtig, om te kunnen sterven. Opdat hij door de dood niet zou doen, degene die het geweld des doods had, enzovoort. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Met andere woorden, hij leefde op aarde als mens. Er zit niks moeilijks aan, want dat staat op andere, op talloze plaatsen. Bovendien, hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar niet alleen de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde als mens wordt aangeduid, maar waarin hij zelfs nu nog als mens wordt aangeduid, want dat is hij nog steeds. Dat wil zeggen, sinds hij opstond is hij dat weer. Maar goed, hè? Dat was hij ook. En hij stond al buiten dood, de mens. God heeft die mens, die man, aangesteld om de hele aarde te oordelen, Handelingen 17. En verder, er is één God, er is ook maar één gemiddelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens, Jezus Christus. Wat was dat, 1 Timotheus 1? Eigenlijk niks moeilijks aan, maar we lezen er overheen. We doen net alsof er staat dat hij er alleen maar als mens uitzag, maar dat hij het in werkelijkheid niet was. Daarna lezen wij in het bekende handboek, waarvan ik vorige keer de naam genoemd heb, allerlei argumenten over dat hij mens was. Daarna lezen we allerlei argumenten dat hij God was, en die argumenten kloppen nooit. Noem er eens één, even onder elkaar, noem er eens één. Men zegt, hij kon zonde vergeven. Dat kan een mens niet. Dan zeg ik, oh nee, kan een mens dat niet? Natuurlijk kan een mens dat. Waarmee niet gezegd is, als een mens iemand anders zijn zonde vergeeft, dat ze dan van Gods wegen niet toegerekend zullen worden, dat is een ander verhaal. Maar wij kunnen zonde vergeven. We kunnen toch iemand zonde niet toerekenen en zeggen, ik heb het je vergeven. Staat toch ook niet bij dat als de Heer het doet, dat daarmee die zonde voor altijd en eeuwig vergeven zijn. Dat staat er toch niet bij. Zegt iemand, ja, maar hij deed toch grote tekenen en wonderen. Zo van, dan moet hij toch God zijn. Toen vroeg ik het weer aan Nicodemus, wel te verstaan. En die zei dus, nee, dan, dat bewijst alleen dat hij een profeet is van God gezonden. Dat wist hij zeker, want we kennen ze in het Oude Testament ook. Die deden ook de bekende tekenen en wonderen, inclusief zelfs mensen opwekken uit de dood, enzovoorts. En het maakt hen niet tot God of tot zoon van God of iets dergelijks. Het maakt hen tot dienstknechten Gods. En zo heet de Heer hier ook, hij heet zelfs in vers 22 een man Gods. Een man is gewoon het woord voor mens. Een man Gods, dat was hij. Kortom, al die argumenten die daarvoor aangehaald worden, die kloppen niet. En als men dan komt bij argumenten als er staat in 2 Korinther 4 en er staat in Colossense 1 en in Hebreeën 1 staat hij het beeld Gods is enzovoort. Dan zeg ik ja, maar dat zijn uitspraken over Christus na zijn opstanding en niet ervoor. Lees ze maar na. Wat Petrus dus ook hier zegt is heel simpel. Dat deze Jezus die gij gekruist hebt, die mens, is van Gods wegen gesteld tot, gemaakt tot Christus, dan was hij dat dus voor die tijd niet. Toen zegt iemand, ja, maar er staat er toch dat hij het was voor die tijd. Zegt, nee, wat ik lees is dat iemand tegen hem zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer, ja, dat kan wel wezen, maar mondje dicht, hè. Of hij zegt, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar hij zegt niet, inderdaad, dat is zo. Om de eenvoudige reden. Hij zou het zijn, en het is prima dat ze hem als zodanig herkennen en erkennen. Maar hij zou het zijn pas in zijn opstanding. Waarom ook niet? De Christus is de gezalfde, dat is wat het woord betekent. En vorige keer hebben we ons bezig gehouden met die uitdrukking over de geest en de zalfolie. En we hebben gezien dat dat spreekt over opstanding. En zover was het nog niet. Hij moest het dus worden. Hij zou het zijn. Hij wordt zelfs op voorhand wellicht zo aangeduid, maar het moest dan toch nog allemaal zijn beslag krijgen. En wat zijn godheid betreft, wij kennen de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling niet als God. En ook niet als God geopenbaard in het vlees, want ik moet u eerlijk zeggen, hand op mijn hart, die uitdrukking staat nergens in de Bijbel. Althans niet in de Griekse. In de Nederlandse wel, in wat het maar was, 1 Timotheus 3... Ik meen zelfs vers 16, er staat de uitdrukking God geopenbaard in het vlees, maar het woord God heeft men er tussen gevoegd, want het ging niet over God, het ging over de verborgenheid. Leest u maar mee, ik ga het vers niet uitleggen, ik ga hem alleen lezen. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid, daar gaat het over. Die is groot, en dan het woord God staat er domweg niet. Staat zelfs niet eens schuin in de Statenvertaling, maar het had er zo moeten staan, als het er al zou gestaan hebben. Het woord staat er echt niet. Er staat buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Wat? De verborgenheid der godzaligheid. En heel die term, ook al zou je er wel staan, God is geopenbaard in het vlees, dan nog kan het niet de aanduiding zijn van wie de Heer Jezus was in zijn leven op aarde, omdat het binnen dit verband van het vers helemaal al niet te plaatsen valt. Daar gaat het ook helemaal niet over. Bovendien breng ik u in herinnering dat niemand levend op aarde hem herkende of erkende als de openbaring Gods. Je zou het eerder accepteren als er zou gestaan hebben, is verborgen in het vlees. Zo, want je zag die man, maar in werkelijkheid, maar dat kon je niet zien, in werkelijkheid was het God. Maar de staat was geopenbaard. En dat is het tegenovergestelde van verberging. Maar de Heer Jezus op aarde was niet de openbaring van de Godheid. Hij was de Zoon des Mensen, dus de titel die hij zelf gebruikt. De mens. In elk opzicht volkomen, ook juridisch correct, want als het niet zo zou zijn, ik zeg het altijd wat plastisch voor alle duidelijkheid, ik zeg altijd als hij God was in een vermomming, dat hij er alleen maar als mens uitzag, maar in werkelijkheid God was, dan gaat het hele verhaal, de hele Bijbelse argumentatie, dat hij als mens en als Zoon des Mensen de zonden van de mensen droeg en de schuld van de mens betaalde, gaat niet op, want dan had hij niet het recht om dat te doen. Hij had alleen het recht om dat te doen, omdat hij hoofd was van de menselijke familie. En wat hij niet zou zijn als hij alleen, als hij God was in een menselijke gedaante. Als men zich erin verdiept in het vers Filippenzen 2, dan krijgt men nog altijd te maken met zulke dikke boeken over de kenosis. Zo heet het dan, de kenosis. Want dat is het woord dat vertaald is met zichzelf vernietigd of ontledigd in de nieuwe vertaling. Maar het is inderdaad, hij heeft zichzelf ledig gemaakt. Dat wil zeggen, zijn volheid is hij van ontdaan. En hij werd alleen de uiterlijke gestalte, hij werd een mens. En niet een materialisatie van de Godheid. Dan zou hij de engel des Heren uit het Oude Testament geweest zijn. En dan had hij ook niet geboren hoeven worden uit Maria enzovoorts. Maar integendeel, hij was de gestalte, is God staat daar. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En sommigen willen vasthouden dat hij nog steeds de gestalte Gods was, maar zich gedroeg als dienstknecht. Maar dan doe je die woorden onrecht, dat staat er niet. Hij was de gestalte Gods en heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hij bleef dus niet de gestalte Gods. Hij werd de gestalte van de mens, staat er trouwens ook. Want er staat in vers 6, hij was goden gelijk, goden even, goden gelijk. En daarna staat er in vers 7, hij is de mensen gelijk geworden. In plaats daarvan. Vandaar dat dat woord kenosis in vers 7, hij heeft zichzelf vernietigd, inderdaad correct is, tot niets of tot niets gemaakt. Wat hij was, was hij daarna niet meer. Wat het ook was, hij was het daarna niet meer. Beeld Gods en goden gelijk. Hij had namelijk de gestalte van een dienstknecht en hij was de mensen gelijk. En dan nog verder, en in gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Nou, God is niet gehoorzaam. Naar wie zou je moeten horen? Dus juist die mens. En ik weet wel, die opvatting die ik nu vertel, die wordt natuurlijk misbruikt. En daarom hebben christenen in de loop der tijd daar afstand van genomen. Want dan zegt men, nou, dan was Jezus van Nazareth een goed, een voorbeeldig mens, zoals we allemaal zouden moeten zijn en die wij zouden moeten navolgen, punt. Dat is ook zo, maar het was alleen niet punt. Want de volgende gedachte is, om die reden, en er zat nog iets meer aan vast, maar goed, om die reden heeft God hem opgewekt uit de dood en hem in die hoge positie geplaatst. En wij zouden navolgers van hem zijn, niet maar als goed mens, maar als mens die inderdaad God dient en daarom goed is. En wij worden daartoe bekwaam gemaakt, maar door zijn opstanding uiteraard. Bij hem lag het iets anders, maar vooruit. Zat er wat meer aan vast, maar daar ga ik nou niet op in. Dat vind ik ook nergens voor nodig, nu. Dan kom ik in een heel ander onderwerp terecht. Maar we zouden begrijpen wat die kenosis is. En dat men een dikke boek overschrijft over de kenosis, dat is gewoon om afbreuk te doen aan de echte betekenis van het woord, want men wil het niet aanvaarden. Dat hij zich geledigd heeft, want dat is de eerste betekenis van de term, of dat hij zich tot niets gemaakt heeft, dat is de praktische betekenis van de term, en zo staat hij in de Statenvertaling. Men wil dat niet aanvaarden. En daarom bespreekt men dat woord, maakt er een ingewikkeld verhaal van, en vooral een taalkundige doolhof, waarin men vervolgens verdwaalt en dus op zijn minst niet meer weet waar het over gaat. Maar gewoon mensen die dat leest, hoeft er niet problemen mee te hebben. Hij was ooit de gestaltenis Gods. Heeft die gestaltenis afgelegd, heeft het niet als roof geacht dat het hem afgenomen werd, staat er ook hoogst ongelukkig, in de vertaling althans maar vooruit. Maar hij heeft er geen roof geacht dat hem dat afgenomen werd, maar integendeel, hij kwam hier op aarde om een loopbaan te lopen, een dienst te verrichten. Daarom wordt hij in het Oude Testament dus ook genoemd de knecht des Heren, waarvan God zegt, in hem heb ik al mijn welbehagen. En als het Nieuwe Testament aangehaald wordt, heet hij ineens niet meer knecht, maar zoon, in wie God al zijn welbehagen heeft. En via dat knechtschap wordt hij tot zoon gesteld, dat is het nou juist. Nee, we zouden begrijpen hoe dat zit met kerst. Niet daar lag God in hun wieg. Nee, ik wil even verder gaan. In het handboek Brandpunt Bijbelscholen, van vroeger zal ik maar zeggen, staat, hij was mens. En daarna zeg ik u, daarna komt de reeks, hij was God, want, enzovoort. Hè? Hij was mens. Want hij nam toe in kennis. Als je God was, kan hij niet toenemen in kennis. Hij leerde. In de zin van, hij liet zich onderwijzen. Dat soort dingen, dat is wat de mens overkomt. Die ligt in een wieg, die weet niks. Die is helemaal leeg. Alleen een omhulsel met wat aanleg erin, zou ik zeggen. Maar er zit nog geen data in. Hè? Er moet eerst nog een floppy moet erin, zal ik maar zeggen. Nee, dat meen ik serieus. Er kan nog alles worden, maar dat moet daarna gebeuren, was de bedoeling. En dat is wat we van de Heer Jezus lezen. Maar dat kun je niet beschouwen als een beschrijving van de Godheid. Integendeel. Hij was mens op aarde, moest leren net als wij. Voor zover hij de schriften kende, had hij ze geleerd. Had hij niet van huis uit meegekregen. Zo van, hij werd geboren en kende in de wieg al heel de Bijbel uit het hoofd. Of zoiets. Echt niet, hij moet leren praten. Johannes zegt, hij is het woord Gods. Dat kan wel wezen, maar hij moest wel leren praten. Hier, op aarde. Enzovoort, hè. En hij haalde zijn wijsheid ook ergens vandaan, al wisten ze niet waar vandaan. Maar het staat wel in de Bijbel, bedoel ik maar. Hè? Dat soort dingen. Dat was het mens op aarde. Bovendien, de Bijbel zegt het ook. Hij heeft hetzelfde leven op aarde gehad als wij, met alle menselijke omstandigheden die erbij horen, alle menselijke onzekerheden, en zo, alle menselijke instincten en fobieën die hem dwars kunnen zitten, wat het maar wezen mag. Emoties. Die ook een recht denken in de weg staan. Maar dat is maar goed ook, want als je geen emoties hebt, je kunt wel denken, ben je ook een soort computer. Dan leef je ook niet echt, bedoel ik maar. Maar daar heeft hij ook allemaal zijn weg in moeten vinden. Net als wij. En daarom weet hij wat wij nodig hebben. Hij weet het wat het is om een mens te zijn, als mens hier op aarde te leven. Dat is Hebreeën 4. Hij heeft gehoorzaamheid moeten leren. Dat wil niet zeggen dat hij niet gehoorzaam was, maar het wil zeggen dat hij dat heeft moeten ontwikkelen. Je kunt ook kiezen om niet gehoorzaam te zijn, immers. En hij heeft moeten leren om trouw te zijn, enzovoort. En er staat bij dat hij in die omstandigheden, dat hij gehoorzaamheid leerde, dat hij luidkeels in gebed geschreeuwd heeft tot God in de hemel. En gebeden heeft om verlossing, dus Hebreeën 5. Ik bedoel, dat weet toch iedereen dat dat in de Bijbel staat? Dat hoef ik toch verder niet uit te leggen. Dat is niet fake, dat is niet doen alsof. Hij deed niet alsof hij mens was, hij was mens. En hij liep de loopbaan om de vreugde die hem voorgesteld was. Dat hij profeet was, dat God hem gebruikte, dat hij dingen wist die je niet kon weten, maar ingegeven werden van Gods wegen. Ja, maar hoeveel profeten wilde u hebben? Dat is de essentie van de profeten trouwens ook, precies hetzelfde. En werden dingen geopenbaard enzovoorts. En dat hij wonderen en tekenen en krachten deed. Maar er staat toch dat God die door hem gedaan heeft in Handelingen 2 vers 22. Zie. Maar via die weg van vernedering en dienstbaarheid is hij gekomen tot die opstanding uit de dood. Daarom, zal ik Filippenzen dan toch maar nog even lezen. Ik had hem al weggeslagen zo gauw, maar daar staat. We waren bij vers, vers 6. Die in de gestaltenis God zijn, die geen roof geacht heeft, goden even gelijk. Even is hetzelfde als gelijk, hè. Goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd of geledigd, zo u wilt, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. Let op de dubbele vergelijkingen. Gestaltenis Gods wordt gestaltenis van een dienstknecht, maar God is geen dienstknecht. Goden even gelijk, maar is de mensen gelijk geworden. En hij leek niet op God, hij was God. En hij leek niet op een mens daarna, maar hij was mens. Op dezelfde manier. En in gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd. Dat wil zeggen, nadat hij mens was, dat was al een vernedering, heeft hij zich nog meer vernederd, namelijk dienstbaar gemaakt. Heeft zich onderworpen aan degene die hij diende. Vernederd gehoorzaam geworden zijnde zijn levensweg. Gehoorzaamheid geleerd, zegt de Hebreeën. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En dan. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, om die reden. En daarna zeg ik, nou ja, als je de vernedering van de Heer niet kent, niet beseft of niet aanvaardt, dan ken je dus ook niet zijn verhoging. Dan betekent dat gewoon niks. En eigenlijk heeft men door die vernedering te ontkennen, of naarmate men die vernedering ontkende, heeft men zijn verhoging dus ook ontkend. Kijk, als hij altijd al was wie hij nu is, dan is het hele verhaal zoek. Wat deed hij dan hier op aarde? Wat voor zin had dat dan allemaal? Enzovoorts. Zie? Hoezo uitermate verhoogd? Hij was toch altijd al in die positie? Nee, zegt de Bijbel. Hij was voor korte tijd, een weinig staat er dan, onder de engelen gesteld. En vrolijk vertaalt men het dan met, hij was bijna goddelijk gemaakt. Jazeker, niet in de Statenvertaling, maar ik geloof de NBG-vertaling wel. Ja, het zei in Psalm 8, het zei in Hebreeën 2, dat weet ik uit mijn hoofd niet, want ik lees die vertaling toch nooit. Men heeft hem bijna goddelijk gemaakt. Nee, hij is onder de engelen gesteld, vernederd onder de engelen. En dus zegt Hebreeën 1, hij heeft nu een positie boven de engelen. En zegt Hebreeën 2, nadat hij voor korte tijd onder de engelen gesteld was, want dat zegt Psalm 8 enzovoorts. Zie? Die vernedering betekent alleen wat van, of die verhoging betekent alleen wat vanwege die vernedering. En voor ons is het hetzelfde. Onze vernedering, onze dienstbaarheid, onze gehoorzaamheid aan de Heer heeft werkelijk geen functie als het niet zou leiden tot onze verhoging in de toekomst. En in die zin nemen wij een voorbeeld aan de Heer Jezus. Dus, lopen wij onze loopbaan achter hem aan, zoals dat dan heette, Hebreeën 12 onder andere dan. Maar er staat dus, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Volgende vraag, welke naam is boven alle naam? Dat is gewoon de naam Jehovah, want er staat vele malen in het Oude Testament. Ik ben Jehovah en buiten mij, laat staan boven mij, is er geen. Bovendien zegt Jehovah erbij in het Oude Testament al in Jesaja, ik ben de Alfa en de Omega. Nee, dat staat er niet, want dat is Grieks, maar er staat wel, ik ben het begin en het einde. En de Nieuw Testamentische variant komt uit de mond van de Heer Jezus, die zegt, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Rechtstreeks aangehaald uit Jesaja en in mijn Bijbel staat onder die verse in Openbaring 1 keurig de verwijzing naar Jesaja waar die teksten staan. Maar in Jesaja gaan ze over Jehovah en in Openbaring gaan ze over de Heer Jezus. En dat kan niet allebei waar zijn, want buiten Jehovah is er geen. En er kan maar één de eerste zijn, ook maar één de laatste. Dus, ergo, Jezus is Jehovah, heeft die naam gekregen. Want de naam Jehovah is niet zozeer de naam van iemand, een persoonlijkheid moet ik dan zeggen. De naam Jehovah is de naam die gegeven wordt aan de openbaring van het onzichtbare, het onzienlijke wezen Gods. En waar de Heer Jezus Christus, de Heer Jezus dus, sinds zijn opstanding, het beeld is van de onzienlijke God, Colossense 1, draagt hij dus de naam Jehovah. En waar in het Oude Testament zo'n engel verscheen, als de openbaring, de veruitdrukking van het wezen Gods, werd hem gevraagd, hoe heet u? En dan komt het antwoord dikwijls aarzelend en soms ook wat cryptisch, maar het antwoord is dan toch altijd, ik ben die ik ben, of gewoon ik ben, Yahweh, Jehovah, zo je wilt. En die naam wordt nu gedragen door Jezus van Nazareth, omdat God zich alleen nog openbaart in hem. Dus als de onzienlijke God zichtbaar wordt, zienlijk wordt, in een gestalte zich materialiseert, of hoe je dat maar noemt, dan verschijnt daar gewoon de mens, Jezus van Nazareth. Want hij is het beeld Gods. En dus God, logischerwijze. En dus zegt diezelfde Colossense brief, die zegt hij is het beeld des onzienlijke Gods, in hoofdstuk 1, zegt in hoofdstuk 3, of waar het maar is, die zegt in hem woont al de volheid der Godheid. En zelfs in hoofdstuk 1 al, het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Maar dan kan ik het niet uitleggen hoe het werkt. Ja, dat is een ander verhaal, jongens. Meisjes, sorry. Hoe het werkt. Kom nou. Dat hoef je toch niet uit te leggen hoe het werkt. Dat hoef je toch ook niet te weten hoe het werkt. Je moet alleen accepteren dat het zo is. Weten hoe het werkt, dat is in de meeste gevallen van ons niet weggelegd. En bovendien ook helemaal niet noodzakelijk. Dan weet je toch niet weten hoe het werkt. Of wel? Je zou maar willen weten hoe je computer werkt. Dat hoef je niet te weten. Er zijn anderen die dat uitvogelen. Ik geloof dat er niemand is die het echt weet. Ze weten allemaal een stukje. Als je de juiste mensen bij elkaar hebt, dan komt er iets goeds uit. En dat is maar zelden het geval. Maar dat terzijde. Maar als je moet gaan verdiepen in hoe het werkt. Nee, je moet gewoon weten hoe je het ding bedienen moet. En wat je ermee kan. En hoe het werkt maakt toch niet uit. Hè? Hoeveel mensen weten hoe een automotor werkt? Bij benadering. Dat hoef je niet te weten om ermee te kunnen rijden, hoor. En de kenner die weten hoe het werkt en die kunnen er nog niet mee rijden. Nou goed, dat even terzijde. Dat zijn andere dingen, die dingen moet je loslaten. Het gaat er gewoon om dat we het in de Bijbel lezen. En of het waar is of niet, is niet afhankelijk van of wij weten hoe het werkt. Bovendien, hoe zouden wij weten hoe God werkt? Gaat er maar om dat de Bijbel dit soort dingen leert. En wat we nu net lazen in Filippenzen 2, vers 7. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, is in de praktijk ontleend aan Jesaja 45. Want daar staan inderdaad die volgende woorden. Opdat in de naam van... Maar er staat om de naam des Heren, hoor. Daar spreekt de Heren en die zegt, voor mij zal alle knie zich buigen. Ik ben Jehovah, buiten mij is er niemand. Jesaja 45, vers 23. Ik ben Jehovah, buiten mij is er niemand. Buiten mij is er geen God. Voor mij zal alle knie zich buigen. En hier staat, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods en des Vaders. Maar het is inderdaad ontleend, en in mijn Bijbel staat het er gewoon onder, aan Jesaja 45, vers 23 en omliggende versen trouwens. En zelfs omliggende hoofdstukken. Ik kan die missen. En dus de naam boven alle naam is die van Jehovah. En achter de naam Jehovah gaat schuil de openbaring, het beeld van de onzienlijke God. En waar hij dat is, draagt hij die naam. Nou, terug naar Handelingen 2, want wat zei Petrus, precies hetzelfde. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, vers 36, dat God hem tot Here, en daarmee trouwens ook tot Christus gemaakt heeft. Heren, was hij wellicht, als je het zo zeggen mag, en de Bijbel noemt het zo, dus ik mag het zo zeggen. Heren, was hij wellicht ook voor zijn menswording? Alleen dan vraagt u weer, hoe werkt dat dan? En dan zeg ik, ja, dat weet ik ook niet. U weet alleen dat hij uit de hemel was nedergedaald. Hij was uit de hemel gekomen. En het is de aanloop totdat hij ook inderdaad weer naar de hemel zal terugkeren. Johannes 3, Psalm 69, Efeze 4. Hij was uit de hemel nedergedaald, dus wellicht droeg hij die naam daar. Maar toen, in het Oude Testament, droeg hij wellicht de naam Jehovah, maar niet die van Jezus, want hij was geen mens. En bovendien ook niet die van Christus, want de Christus zou de zoon van David zijn. Pas in zijn opstanding is hij eerst Jezus, want het werd hij bij zijn geboorte, die naam kreeg hij. Ook de zoon van David trouwens. En in zijn opstanding werd hij de Christus, de Messias, gezalfd. Ontving dat eeuwige leven en werd bovendien aangesteld of gemaakt tot Here. En hij werd dus gemaakt tot Here en tot Christus, maar daarmee uiteraard ook tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, middelaar van het nieuwe verbond, hoofd van de nieuwe mensheid, Romeinen 5 en wat het maar is. Dat is gewoon wat hier staat. En als later, maar misschien heb ik u dat alles gelezen, dat weet ik nou niet meer, maar als later, ik moet trouwens nodig ophouden, maar als later in... We terechtkomen bij de Nieuwtestamentische brieven, waar de dingen leerstellig uiteengezet worden, dan lezen wij dat prompt in de eerste brief, het eerste hoofdstuk, de eerste vers. Precies hetzelfde. Ik praat nog weer over de tijd heen, maar goed, laten we het daar dan bij laten voor vanavond. Maar daar staat, Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, Romeinen 1 vers 1 dus, afgezonden tot het evangelie van God, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, en dus naar de mens. En dan vers 4, die krachtelijk gesteld is, moet je veranderen in je Bijbel, verordineerd moet je eigenlijk schrijven, want dit woord is elders steeds vertaald met verordineren, orizo, de bestemming bepalen. Verordineren, en ordineren wil zeggen op orde brengen en dus iets of iemand zijn plaats geven. Ordenen, in de zin van rangorde, volgorde, die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God. Wanneer dan? In ieder geval blijkt uit het vers dat hij het niet altijd was. De Zoon is de erfgenaam. Maar ja, als zegt Hebreeën 1 ook de eerste vers, hij is tot erfgenaam gesteld in zijn opstanding nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft. Maar goed, dat is Hebreeën. Hier Romeinen 1. Die krachtig gesteld is te zijn de Zoon van God. Hoe dan? Wel, naar de geest der heiligmaking. Verwijzing naar zalving dus. Geest der heiligmaking. Heilige geest. Maar dan met de nadruk wat meer op heilig. Dan heet het heiligmaking. En wordt het een zelfstandig naamwoord in plaats van een bijvoeglijk naamwoord. Heilig, bijvoeglijk naamwoord, wordt zelfstandig naamwoord. Hè? Heiligmaking. Die... krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking, kortom, uit de opstanding of op grond van de opstanding der doden. Sinds wanneer is er dus die Zoon en dus de Messias, de erfgenaam en dus Jehovah sinds zijn opstanding uit de dood? Nou goed, er zijn talloze schriftplaatsen die dat ook zeggen en een van de meest voorkomende is natuurlijk die andere uit Psalm 2. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Handelingen 13 laat er geen twijfel over bestaan dat wanneer dat gebeurd is. Namelijk toen God Jezus verwekt heeft, staat er letterlijk. Dat wil zeggen, heeft doen opstaan uit de dood, zoals uit het verband blijkt. Hoeft niks moeilijks aan te zijn. De enige moeilijkheid is, en ik meen dat serieus, is niet dat je dit in de Bijbel niet lezen kunt. Je leest het zo in de Bijbel, geen probleem. De moeilijkheid is dat wij, voordat wij de Bijbel lezen, al zoveel andere dingen gehoord hebben, zo bevooroordeeld zijn, door wat voor verhalen dan ook, of door liederen, weet je veel wat, geloofsbelijdenisgeschriften en noem het maar op. Ik heb daar geen verstand van, gelukkig. Persoonlijk heb ik daar weinig last van, eerlijk gezegd. Maar je wordt er door gehinderd. Je leest het door dat brilletje en dus je leest het of niet. Die schiet er gewoon overheen, brengt die tot je door. Of je geeft de uitspraken vanzelf een andere betekenis. Hè? Net als hetgeen gij nu ziet en hoort, hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Als je niet oppast, lees je, hij heeft dit nu uitgestort wat gij ziet en hoort. Maar dat staat er domweg niet. Je moet dus bij de les blijven. En dan blijkt het heel simpel te zijn. De positie van Christus is de positie van Jehovah, het beeld Gods, de mens, gezet in de hemel en uit de mensen genomen, Hebreeën 5 vers 1. De Messias, omdat hij eeuwig leven heeft ontvangen als eerste mens enzovoorts. Het is een positie die hij inneemt sinds en op grond van zijn opstanding. En daarom was de opstanding van de Heer Jezus Christus de vervulling fundamenteel van al Gods beloften. En daarom is zo'n belangrijke leer. Het is eigenlijk het enige wat de Bijbel leert, als het er nou helemaal over gaat. Dat is wat de Bijbel leert. De opstanding van Christus en daarmee de vervulling van de belofte Gods met alle consequenties van dien. En daarover hebben wij dus weer de volgende keer.